Goed, ik kom wat kneuzerig over en dat is ook zo. Het gaat met de rug nog steeds niet echt goed. Voor de rest valt het mee. Laten we bij het begin beginnen, stel ik voor. Genesis 1, vers 1. Ja, dat kunnen we nog leven. Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. Een duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Dan spring ik naar vers 26 van Genesis 1. Dan heeft God 6 dagen gehad om van alles te creëren, te scheppen. En staat in vers 26, en God zei, laten wij mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar. Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas dat op heel de aarde is. En alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde en alle vogels in de lucht en al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 6e dag. Dan ga ik naar hoofdstuk 2. En zo gaat het natuurlijk wel makkelijk. Dan kom je wat sneller erdoor als je wat stukjes overslaat. Vers 4. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden. Op de dag dat de Heere God de hemel en de aarde en de hemel maakte. Er was nog geen enkel veldstruik op de aarde. En er was nog geen enkel veldgewas opgekomen. Want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Vers 15. De Heer God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Hoofdstuk 3, vers 16. Het is de zondeval geweest en dan zegt God tegen de vrouw, ik zal de moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van de boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Met zwoegen zult gij daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u, en tot stof zult gij terugkeren. Tot zover de lezingen. Ik kan nog doorgaan, het gaat natuurlijk heel die Bijbel door. En het gaat allemaal over het begin en hoe het verder ging. En hoe het zal eindigen, het staat allemaal in die Bijbel. Maar we zijn nu bij het begin begonnen. En het eerste woord wat er staat is Bereshit, in het Hebreeuws. En het komt van Rosh. En Rosh betekent onder meer hoofd, begin, oorsprong, leider. En dan hebben we meteen een probleem. Want in het Hebreeuws zijn heel veel woorden multiple interpretabel, op heel veel manieren te interpreteren. En dat hangt af van de context waar ze staan. Dat hangt af van de zin waarin ze staan. Dat hangt af van de bedoeling van de schrijver. Woorden, kernbegrippen kunnen dus heel veel betekenis hebben. En dat maakt het heel lastig. Heel lastig om goed te vertalen. En met vertalen ben je dus eigenlijk meteen bezig met interpreteren. En daar moet je voorzichtig mee zijn. Genesis gaat over het begin. En ik heb er boven gezet vandaag instructie voor het leven. Het is een soort levensles. Hoe moet je nou leven? En daar heb ik achter gezet onderwerpen en heersen. En dat zijn eigenlijk de twee kernbegrippen waar het om gaat. Maar er zullen allerlei andere begrippen ook nog aan de orde komen. Instructie voor het leven. Genesis gaat over het begin. Het begin van de hemel, het begin van de aarde, de schepping, het begin van de mensen, het begin van relaties, ontzettend belangrijk, het begin van de zonde, de zondeval, de zondvloed enzovoorts. Het begin van de geslachten, de toledood, ik heb daar hier wel eens over gesproken, van de volken, van de gezinnen, van de families, maar ook van het volk Israël, Bereshit. Titel van het eerste Bijbelboek, volgens de Joodse opvatting en benaming. En dat betekent in het begin. En ik zag in de herziene Statenvertaling, daar wordt het gedaan, zeg wat ze in Duitsland ook doen. Mozes 1, Mozes 2, Mozes 3, 4, 5. En dat is heel makkelijk. Dan hoef je niet te leren Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Het eerste boek van Mozes, Genesis. Het tweede boek, Exodus, wordt ook wel genoemd Ele Shemot, dat wil zeggen, dit zijn de namen. En wat we zien, en dat is wel heel opvallend, is dat elke keer van dat Bijbelboek het eerste woord, zeg maar, de eerste woorden worden gebruikt om de titel van het Bijbelboek aan te geven. Dus Exodus, dit zijn de namen, Ele Shemot. Leviticus wordt genoemd Bayikra, hij riep. Je kunt het allemaal nakijken, het staat allemaal of in je Bijbel of op je computer. Numeri, dat is de tijd in de woestijn waar God riep en sprak. Bemidbar, in de woestijn. Deuteronomium, Devarim, dit zijn de woorden of de woorden van God. Al die boeken hebben dus een begin. En dat eerste, dat begin, dat speelt dus een grote rol in dat hele boek. Die boeken samen, die vijf, worden ook wel de Pentateuch genoemd. En die geven heel veel aanwijzingen. Aanwijzingen hoe wij moeten leven. Hoe het volk van Israël moet leven. Jezus haalt de boeken aan als boeken van Mozes. Net zoals Paulus dat doet. En hij wijst dan door Jezus op Mozes. Zoals gezegd is door Mozes. En er zijn vandaag de dag heel veel mensen die, en zeker ook wetenschappers, die zeggen, nou, dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Dat is allemaal symbooltaal, dat is allemaal gebeurd in de tijd dat ze in ballingschap waren in Babel. Toen zijn ze gaan denken over hoe het allemaal zou zijn begonnen. Toen zijn ze dingen gaan opschrijven en er zijn ook wat dingetjes mondeling overgeleverd, maar dat is allemaal niet zo zeker. Nou, ik ben er zeker van en dat durf ik te zeggen en te onderstrepen dat het woord van God waar is. En als God zegt dat Mozes die boeken heeft geschreven, dan heeft Mozes ze geschreven. Behalve natuurlijk over zijn dood, want dat heeft een ander gedaan. Maar het zijn boeken die door hem zijn geschreven. En de Joden spreken ook wel van de Torah. De Torah is niet zozeer de wet, maar is veel meer de levensles of de onderwijzing. Wat kun je hiervan leren? Instructie voor het leven. Dat had ik erboven gezet. Daar gaan die vijf boeken over. Instructies voor het leven. De eerste drie versen van Genesis, die zijn al veelzeggend en die zijn geschreven door de jaren heen. Laat vooral de Bijbel spreken, zou ik willen zeggen. Wat zegt de Bijbel over het begin? In Johannes 1, vers 3 staat het zo. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Of Hebreeën 11, ook een heel bekend gedeelte, vers 1 tot 3. Het geloof nu is een vaste grond van dingen die men hoopt. En het een bewijs van zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij, weten wij, geloven wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Daar gaat het dus om. God schiep vanuit het niets. In het Latijn is dat creatio ex nihilo. Schepping vanuit het niets. Er was niets en God sprak. Er zijn ook veel mensen die zeggen, ja, eerst was er niets en dat is ontploft. En dan vragen ze zich niet eens af wie dat heeft aangestoken, wie het lontje heeft aangestoken. Maar zijn woord, dat is wat de Bijbel zegt, en dat is wat ik geloof, wat wij geloven, wat we belijden, zijn woord heeft het allemaal tot stand gebracht. En als je dan teruggaat naar Genesis, Genesis 1 vers 2, dan staat dat de aarde woest en leeg was. Woest en leeg, vormloos en leeg, kan je ook wel zeggen. Dat betekent natuurlijk niet dat God orde in de chaos gaat scheppen. God heeft geen chaos gecreëerd. Laten we daar helder over zijn. God ordent wel. Maar dat is iets anders dan chaos creëren. En daar orde in scheppen. God ordent. God is geen schepper van de chaos. Maar God is een God van orde. Van vrede. Staat ook in 1 Korinthe 14. Paulus schrijft dat. Denk ook aan de gulden snede. Ik weet niet wie hem kent. Dat is een code die past in heel de schepping. Die kom je overal tegen. Dat is een getal, maar het is ook een verhouding. En je komt de verhouding tegen in de kunst, in de cultuur, in de wetenschap. Overal kom je hem tegen. Fantastisch. Dat heeft God in die schepping gelegd. Hij is een God van vrede. Hij is een God die orde biedt. Er is ook niet sprake van een soort voorwereld. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, er is voordat de wereld er was een andere wereld geweest. Dat is zeg maar een pre-Adamisch geslacht. En de aarde was niet woest en leeg, maar de aarde werd woest en leeg. Want er was een geslacht voor Adam, dat is misgegaan. En daar lees je in de Bijbel niet zoveel over. Maar dat is water gekomen en daar is God opnieuw begonnen. En toen heeft hij de mens uit die aarde, die gevallen, verworrende aarde genomen. En dan, daar heeft hij die mens uit gecreëerd. En dan kon die mens dus ook niet anders dan zondigen. Want hij is uit die lelijke, die gevallen aarde voortgekomen. Er zijn ook wel mensen die zeggen, en ook wetenschappers die zeggen, ja, God heeft een strijd gevoerd. Een grote strijd tegen de tegenstander. En daarom heeft hij uiteindelijk die schepping gemaakt. En die tegenstander moest hij eerst verslaan. Allemaal onzinredeneringen. Want het gaat om het woord van God. Laten we dat lezen, laten we dat bestuderen. En als Genesis 1 vers 2 zegt dat de aarde woest en leeg was, tohu wabohu, dan zou je kunnen zeggen, dat betekent onbewoonbaar. De aarde was op dat moment niet een plaats waar je kon wonen. Maar dat is nog heel iets anders dan chaos. En God gaat dat ordenen. En God heeft de mensen ook gemaakt om die aarde mede bewoonbaar te maken. Vorm te geven. In Jesaja 45 staat het zo. En dat vind ik een prachtig gedeelte. En er worden in feite dezelfde woorden gebruikt als in Genesis. Jesaja 45 vers 18. Want zo zegt de Heere die de hemel geschapen heeft. Die de God die de aarde geformeerd heeft en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest. Het is God die de aarde gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen omdat zij woest zou zijn. Chaos zou zijn. Maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Dat het een plaats wordt waar je kan leven. Ik ben de Heere, zegt hij. En niemand anders. Ik ben de Heere. En die ordening is in die schepping te zien. In die schepping van die zes dagen. Je ziet op de eerste dag dat God het licht schept. Er zij licht. Hij spreekt en het is er. En op de vierde dag de hemellichamen. Die liggen naast elkaar. Daar zit een parallel tussen. Op de tweede dag scheidt hij water en lucht. En op de vijfde dag komen de vissen en de vogels. De vissen in het water en de vogels in de lucht. Dat hangt ook samen. Op de derde dag is daar land en zee en planten. En op de zesde dag heb je dieren en mensen en planten voor voedsel. En daarna rust God. Daarna krijg je de Shabbat. En die Shabbat is er voortdurend. Die stopt niet. God leeft zeg maar in een rust en wil wij dat wij ook in een rust leven. Nadat God die wereld had geordend, vorm had gegeven en had geordend, schiep hij de mens. En daar wil ik even op inzoomen. En God zei, laten we mensen maken. Letterlijk staat er mens, Adam. Maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij, letterlijk staat er hij, enkelvoud, heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over het vee. Over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En het viel mij op bij het doorzoeken en lezen van die teksten dat het daar over het enkelvoud gaat. Het gaat over de schepping van Adam, de mens. Dit vers wordt dus nog in het enkelvoud gesproken. Maar het volgende vers laat God zien wat hij ermee bedoelt. Want in vers 27, kijk maar met me mee, staat... En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, Adam, mannelijk. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Eerst was dat die man, dan komt daar die vrouw. Dat beeld, dat komt van, en dat woord en het begrip van dat beeld, wat het beeld van God zijn, komt van het Hebreeuwse tselem. En dat betekent onder meer schaduw. En schaduw werp je alleen als je in het licht wandelt, dicht bij God bent. En dat is ook wat het woord betekent. Je bent als het ware een representant van God. Je vertegenwoordigt God op deze wereld. Maar je moet dan in het licht lopen. En als je in het licht loopt, zie je die schaduw van die mens. En zeg maar ook die afschaduwing, die afstraling van God. Wat Jezus laat zien, wat we in Hebreeën 1 lezen. Hij is die afstraling van die heerlijkheid van God. In Christus kun je Gods karakter zien. Dat zien we daar al. Dat beeld komt dus van tselem. Schaduw, dicht bij God staan, representeren. Tsel, kortere versie, kernwoord, is schaduw. In feite een onvolkomen weergave van de werkelijkheid. Maar je ziet de schaduw, je ziet niet de werkelijkheid. In Psalm 91 staat het ook. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. In de schaduw. In de schaduw van de Almachtige, dicht bij God, hem vertegenwoordigen op aarde. Dat is wat de mens mag doen. De mens is daarmee een onvolmaakte kopie, zou je kunnen zeggen, van de volmaakte God. God is volmaakt, God is heilig. Dat lezen we ook door heel de Bijbel heen. En die mens, die redt dat niet. Zeker niet op eigen kracht. God is vol van liefde. God is vol van barmhartigheid. God is vol van gerechtigheid. Maar wat betekent het nou voor de mens? Voor jou en voor mij vandaag. Om beelddrager van God te zijn. Om te weten dat we niet volmaakt zijn. En toch door God geliefd zijn. Door God gezocht zijn. In zijn liefde, in zijn genade, in zijn barmhartigheid. Is hij naar ons toegekomen. Daar kun je drie dingen over zeggen. Beelddrager zijn betekent in de eerste plaats dat man en vrouw samen het beeld van God vormen. Man en vrouw krijgen allebei een plaats. Adam krijgt een hulp tegenover hem. Niet boven hem, niet onder hem, maar tegenover hem. Je zou kunnen zeggen naast hem. Man en vrouw zijn niet gelijk, dat kan niet, werkt ook niet zo, maar wel gelijkwaardig. Voor God hebben ze gelijke waarde. Adam is eerst geschapen, daarna de vrouw. Staat ook in het Nieuwe Testament, 1 Timotheus 2, vers 13. En God legt hier een volgordelijkheid in de schepping. God zegt eerst die man, dan die vrouw. En zo wordt ze ook aangesproken. Wat heb je gedaan als ze bij die boom staan? Het tweede wat je daarover kan zeggen, dat je beeld bent van God, beelddrager bent, is dat God een relatie wil. God is een God van het contact, van de relatie. Hij roept ook Adam, waar ben je? En Adam had zich verstopt na de zondeval. Ze hadden gegeten van de boom en Adam verbergt zich samen met zijn vrouw. En dan krijg je daar Adam. Er is ook zo'n prachtige lied over geschreven. Adam, Adam, where are you? Dat is waarschijnlijk wel bekend. Ik vind het een prachtig lied. En dan hoor je die roep, dan hoor je die schreeuw van God als het ware. Adam, mens, waar ben je? Kom bij me. En dat wordt ook duidelijk in de verschillende verbonden die God sluit. In het Oude en in het Nieuwe Testament worden ze genoemd de verbonden. God wil een relatie met die mens. Maar beelddrager is ook een representant van hem zijn. God stelt die mens als een representant aan. God is koning, maar de mens is onderkoning. Heeft een ontzettend belangrijke positie gekregen. En om die reden mag de mens heersen. Heersen over die aarde. Dat is in vers 26 van hoofdstuk 1. Hij is uit stof van de aarde geformeerd. Uit het stof van de aarde, Genesis 2, vers 7. En God blaast de levensadem, de gai neshimaat, in zijn neus, zodat hij een levend wezen wordt, een gai nefesh. De mens zal, door de zondeval, weer terugkeren tot het stof. Stof was hij, stof zal hij zijn. Adam kwam uit de aarde, Adama. Adam uit Adama, rode aarde. Dat betekent Adam. Zowel Adam als Adama bevinden zich in een basisstaat. Je zou kunnen zeggen een soort begin. Ze zijn begonnen, maar ze moeten gecultiveerd worden. Ze moeten nog vorm krijgen en vorm geven. Ze moeten beide, zou je kunnen zeggen, vrucht dragen. De mens moet zich vermenigvuldigen en de aarde moet voortbrengen groen, groene zaden, groene planten. In Genesis 2, vers 5 staat het zo. Er was nog geen enkel veldstruik, geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen. De Heere God had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens op de aardbodem te bewerken. En dat bewerken, dat draait nou om. Heersen en bewerken. Wat betekent dat? Wat houdt dat nou in? Wat moet die mens nou doen? Wat wordt nou aan ons opgedragen? Het feit dat de eerste mens in de Hof van Eden werd geplaatst om te heersen, betekent niet dat die aarde moet uitbuiten of mag uitbuiten. Ik ben de baas, dus ik mag doen wat ik wil met die aarde. Nee, integendeel. Dat heersen over die aarde is niet uitbuiten, maar is beheren. Is dienen. Betekent met zorg omgaan met die aarde. En ik wil helemaal niet in de politiek, maar we gaan binnenkort ook weer stemmen. Of over een klein poosje. En dan is het goed om je dat te realiseren. God wil dat we met zorg omgaan met die aarde. Met zorg omgaan met de dieren. Met zorg omgaan met de medemens. Maar ook zorgen voor jezelf. Dat is de geschapen werkelijkheid. God heeft die wereld geschapen waar die mens een taak krijgt. Een hele belangrijke taak. Genesis 1 vers 28 zegt dat met die woorden onderwerpen en heersen zo. Die kunnen een negatieve klank hebben. En dat hebben ze soms ook in de Bijbel. Soms kom je ze tegen en dan betekenen ze eigenlijk iets heel gewelddadigs. Je komt er tegen in Psalm 110 vers 2, Joël 3 vers 13. Daar heeft het een negatieve lading. Een kwalijke lading. Maar hier vinden we iets wat ook een weerklank krijgt in hoofdstuk 2. Waar je ziet van er was nog geen enkel veldstuik. Ik heb het net gelezen, maar ik herhaal het. Op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen. Want de Heere God had het niet laten regenen op aarde. En er was geen mens, geen Adam, om de aardbodem, de Adama, te bewerken. Genesis 2 vers 15. De Heere God nam de mens en zette hem in de Hof van Eden om die te bewerken. Dat is onze taak. Bewerken. Bewerken en bewaren. Bewerken en onderhouden. En om die woorden draait het uiteindelijk. De Heere God gebood die mens van alle bomen in de hof mag je eten. Maar letterlijk staat daar de Heere God gebood over de mens. God deed iets over de mens wat te maken heeft met die Adam. Adam was aan het werk. Ging aan het werk in die Hof van Eden. En daarmee aanbad hij God. Want bewerken is aanbidden. En de aardbodem onderhouden is beschermen. Wat Adam deed, wat de mens moet doen, is God aanbidden. God aanbidden. Door het totale leven. Niet door alleen een paar liederen te zingen. Ik heb het al eerder gezegd hier. Er is niks negatiefs aan het zingen van liederen. Er is niks mis mee om te zeggen, ja, dat heeft met aanbidding te maken. Dat is ook zo. Maar het heeft met het totale leven te maken. Dat zien we hier. De aarde bewerken en onderhouden betekent aanbidden en beschermen. Bewerken en onderhouden. Die staan in die context van Gods schepping. In de relatie met die mens. God zegt, aan al die mensen is die aarde gegeven. Aan dat hele nageslacht van Adam. Wat doe je ermee? Hoe breng je die aarde in cultuur? Hoe geef je daar vorm aan? Hoe geef je vorm aan je eigen leven? Hoe geef je vorm aan je dag? Hoe geef je vorm aan je zondag? Je maandag, je dinsdag, je woensdag, je donderdag, je vrijdag, je zaterdag en weer je zondag. Hoe geef je vorm aan het leven? Hoe geef je vorm aan je werk? Hoe geef je vorm aan je school? Hoe doe je het? Wat doe je? Geef je God in al die dingen die je doet de eer. Bewerken en onderhouden, bewerken en bewaren. Is cultiveren en kleden, zou je kunnen zeggen. Maar kan ook betekenen dienen of vereren. We eren God door ons werk te doen. We eren God door naar een dienst te gaan. We eren God door ook rust te nemen op zijn tijd. We eren God door voor onze spullen te zorgen. Voor elkaar te zorgen. Voor de dieren te zorgen. Enzovoorts. Beschermen, bewaken, gehoorzamen. Het zijn allemaal zaken die daarbij horen. Kijk, en dan zou je kunnen zeggen, die aarde onderwerpen, die aarde ja, zeg maar, zo in de hand hebben, dat lukt met kleine dieren nog wel. De dieren die kruipen op de aarde, die kun je nog wel in de hand houden. Die kun je soms ook letterlijk in de hand houden. Maar het wordt al wat lastiger met grotere dieren. Laat staan met die geweldenaars van dieren. Die wilde dieren, die zeemonsters, die ook in de Bijbel worden genoemd. Het staat ook in het boek Job. Ja, die kun je niet zomaar in de hand houden. Die kun je niet temmen. Dat was een tijdje geleden dat een van onze kleinkinderen me belde. En dat gebeurt al eens vaker. Dan bellen ze me, dan zitten ze aan tafel, dan hebben ze gegeten, dan zijn ze de Bijbel aan het lezen en dingen aan het bespreken. En toen hadden ze de vraag, stond er ook een hek om de tuin van Eden? Kijk eens de vraag, stond er ook een hek om de tuin van Eden? Ik zeg maar, hoe kom je daarbij? Ja, want er staat, en dat waren ze aan het lezen, dat God de mens in die hof plaatst, in die hof plaatst. Als je dus een mens in de hof plaatst, moet er ook een buiten zijn. Dus er is een binnen en er is een buiten. Maar ja, dat is goed om over na te denken. Want in Genesis 2 vers 8 staat, ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. Als er een in de hof is, is er ook een uit de hof. Als er een binnen is, is er ook een buiten. Moesten Adam en Eva uit de hof de wereld in? Waarom heeft God die toegang tot die hof afgesloten? Door een engel met een vlammend zwaard. Wat is de reden? Waarom sloot God die weg af? Dat is die weg naar de boom van het leven. Die werd afgesloten. Waarom? Omdat anders de mens in eeuwigheid van God gescheiden zou leven. En dat wijst op Jezus Christus. God wil herstel. Herstel van alles wat is misgegaan. En God zegt, daarom die mens uit die hof, in die wereld. En ze werden wel uit die hof gebannen, naar die zondeval. En de toegang tot de boom van het leven werd versperd. Maar Jezus Christus is die nieuwe boom van het leven. Als je in hem gelooft, heb je eeuwig leven. En het viel me op dat de nieuwe Bijbelvertaling, NBV 21, daar nog urgenter over spreekt. Die zegt het zo, van alle in het wild levende dieren. En toen ik dat las, moest ik denken, hé, er zijn dus dieren die in het wild leven en dieren die niet in het wild leven, die in de hof leven. Dus van alle in het wild levende dieren die de Heere God gemaakt had, was de slang het sluwst. Verstandig, slim, listig, sluw. Maar ook kundig. En er wordt ook in het Hebreeuws weer een woord gebruikt, arum. Dat klinkt als arum mim. Dat kom je tegen vlak daarvoor in Genesis 2 vers 25. Als het gaat om de mens en zijn vrouw waren naakt. Het had niets om het lijf. Die woorden lijken op elkaar. Die mens loopt dus het risico door die slang, die sluwe slang, verleid te worden. Misleid te worden, meegenomen te worden. Als je naakt bent, als je niet beschermd bent. Als de man zijn vrouw niet beschermt. Als de man niet door God wordt beschermd. Ook na de zondeval is er werk aan de winkel. We kunnen niet alleen maar kijken naar Adam. We moeten zeker ook kijken naar onszelf. En tegen de vrouw zei God, en dat hebben we net ook gelezen in Genesis 3 vers 16. Ik zal de moeite van uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En heersen is hier niet de baas zijn. Heersen heeft hier alles te maken met aanbidden. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van de boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. En met zwoegen zult ge daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. Het gewas van het veld. En in het zweet van uw aangezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof zijt gij, en tot stof zult u terugkeren. Als ik het nou samenvat en even op een rij zet. Als heersen, bewerken en bewaren, inhouden, dat de mens verantwoordelijk is namens God voor deze wereld. Voor alle aspecten van de schepping. Alle aspecten van de schepping. Dan heb ik het echt over de totale schepping. Ook, zeg maar, buiten de aarde. God concentreert zich op de aarde. Als het gaat om de eer van God, aan wie de mens verantwoording moet afleggen. Want dan wordt aan ons gevraagd. Wat heb je gedaan met de dingen die ik je heb opgedragen? En dan kunnen we zeggen, ja, ik heb goed mijn best gedaan. Ik heb van alles gepresteerd. Maar uiteindelijk breekt het je bij de handen af. En kun je alleen maar wijzen op Jezus. Ja, hij kwam voor mij. Hij heeft de schuld betaald. Ik mag mijn handen leeg opheffen naar hem. En ik weet dat hij het wil vullen. Als we alleen maar naar Christus kunnen kijken, bij al onze mislukkingen. Als we hier vanmorgen zitten en we denken, ik heb het allemaal verprutst. Het is allemaal fout gegaan. Ik ben al wat ouder en het is misgegaan in het leven. Dan komen we stap voor stap op die weg van aanbidding. Want dan zien we dat alles in ons leven uiteindelijk te maken heeft met God. Zoals God zich in Christus naar ons heeft toegekeerd. Naar ons heeft toegebogen. Hij is gekomen. Zo mogen we bij alles wat we doen, ons buigen naar hem, de schepper en de onderhouder van alle dingen. Als we ons leven leiden en doen waarvoor we geschapen zijn, in ons werk, in ons dagelijks werk, in ons dagelijks leven, ook in onze dagelijkse vrije tijd, in alles wat we doen en wie we zijn, dan aanbidden we God, als alles daarbij betrokken is. Dan is het leven een leven van aanbidding. En dan kunnen we zeggen, verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijft u. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Geen ding, wat er ook onder de schepping is. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Mag God je zo zegenen. Amen.